God wijst mij een weg. Amen. Lekker man, hè? Dat je zelf niet hoeft te lopen zoeken en zo. Hoeft te gaan, weet ik veel wat. Hij zegt, ik ben er en ik ga jou een weg wijzen. Een weg wijzen door het moeilijke leven heen. Een weg wijzen als je zelf geen uitkomst ziet. We hebben het net gezongen. Het enige wat jij hoeft te doen, is een uitgestoken hand vast te pakken. En te zeggen van, Heer, alsjeblieft, hier is mijn hand, neemt u mijn hand en wijs mij de weg. Je moet voor anderen proberen een beetje bij de microfoon te blijven, want de batterijen zijn opgeladen. Jee! Alleen ze liggen bij Dick thuis. Ja, dat is dan wel weer jammer. Maar de intentie was goed. Dus, ik denk altijd, waar moet je beginnen, hoe moet je beginnen? En aan het eind denk ik altijd van, hoe zal ik nu stoppen?
Kan je van ons ook allemaal worship zingen?
Nou, wat zingen? Oh, worship zingen. Oké. Ja. Maar nog even een boodschap, een woord. En u moet maar kijken wat u gaat doen met het woord. En net zo goed als dat het vaste vrijwillig is, is het ontvangen van het woord ook vrijwillig. Maar als je het woord ontvangt, is het daarentegen weer niet vrijblijvend. U moet er wel iets mee doen. U moet dus iets gaan doen met het woord wat gepredikt wordt. En ik ga beginnen. U ziet het thema al staan, het verdriet van Petrus. En toen ik tegen iemand zei van ik ga over het verdriet van Petrus hebben, zei, over dat hij gerehabiliteerd werd van wijd mijn schapen, hoed mijn lammen enzovoort. Ik zei, nee man, er zit nog een heel stuk voor. En daar gaan we vandaag over hebben, want we zitten naar het Pasen toe. Hè? Dus we gaan lezen Markus 14, 16, vers 66, 72. Ik zit even wat verder weg, want ik ben een beetje bang van dat ding. Zo zwart. En als u me niet kan horen, dan steekt u uw handen maar op en dan zegt u van, hey Cor, ik hoor het even niet. Markus 14, 66 tot 72. Petrus zat nog steeds op de binnenplaats. Er was natuurlijk een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Hè? Petrus was samen met zijn maatjes, met de andere apostelen, was hij in de hof van Gethsemane. Hij was daar met Jezus. En Jezus had hun gevraagd, jongens, willen jullie alsjeblieft voor me blijven bidden? Want de drinkbeker, datgene wat ik moet doormaken, dat is zo ontiegelijk zwaar en ik kan dat niet alleen dragen. Ik heb jullie gebed erbij nodig. En ik denk van, er is eigenlijk helemaal niks veranderd, want ook wij mogen bidden voor elkaar. Er zijn misschien broeders en zusters in ons midden die het ontzettend zwaar hebben. En die zeggen, jongens, alsjeblieft, willen jullie met me bidden? Vandaar dat we ook voorbeden doen. Hè? Dat mensen uitnodigen om voor ze te laten bidden. Nou hebben we hier in de gemeente gelukkig geen mensen met veel moeilijkheden, want ze bijna nooit voorbeden voor iemand. Maar mocht het een keer zo zijn, dan komt u gewoon naar ons toe. Dan gaan we voor jullie bidden. De discipelen ook, ze werden uitgenodigd en ze moesten Jezus volgen. En Jezus die ging op een steenworp afstand bidden in de hof van Gethsemane. We hebben daar met de Bijbelstudie over gesproken. En daar zat hij. Helemaal alleen. Hij hoopte dat de discipelen met hem mee aan het bidden waren. Maar toen hij terugkwam, lagen ze te pitten. Kunnen jullie dan niet met mij 1 uur meestrijden, meewerken, meebidden? En die zei, tuurlijk Jezus, sorry. Ja, zware dag gehad, maar we gaan het doen. Toen hij voor de tweede keer terugkwam. En om een lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk kwamen daar de soldaten om Jezus gevangen te nemen. En Petrus zei, dat zal niet gebeuren. Iedereen blijft met zijn tengels van Jezus af. Ik ga ervoor staan. Maar Jezus werd gevangen genomen. Hij werd helemaal niet gevangen genomen. Jezus liet zich gevangen nemen. Zijn jullie degene die mij zoeken? Ja, u bent degene die we zoeken. Nou jongens, hier ben ik. Doe geen moeite. Boei me. Voer me af. En dan zien we wat er gaat gebeuren. En er gebeurde heel wat. En daarom vind ik ook elke dinsdagavond dat we samenkomen het echt ontroerend als je leest wat er allemaal gebeurt. Wat er allemaal gebeurt met Jezus. Hoe hij zich heeft laten vernederen. En Petrus was Jezus in het geheim gevolgd. En hij zat daar op de binnenplaats. Een dienstmeisje van de hoge priester zag hem bij het vuur zitten. Hé, zei zij, ik keek hem eens goed aan. U was toch ook bij die man uit Nazareth, bij die Jezus? Petrus schudde zijn hoofd en zei, wel nee, ik weet niet waar je het over hebt. Hij liep weg naar de poort en op dat moment kraaide een haan. Het meisje zag hem gaan en ze liep hem achterna. En zei tegen de mensen die in de poort stonden, die man hoort bij Jezus. En Petrus zei weer dat het niet waar was. En even later begonnen de mensen in de poort er zelf over. U bent het wel? Een leerling van Jezus, zeiden ze tegen Petrus. Het is duidelijk te horen dat u uit Galilea komt. Hij begon te vloeken en bezwoer dat hij Jezus niet kende. Ik ken die man niet, zei hij. Hij had het nog maar net gezegd. Of de haan kraaide voor de tweede keer. Toen schoot het hem te binnen wat Jezus had gezegd. Voor de haan twee keer heeft gekraaid, zul je drie keer hebben gezegd dat je mij niet kent. En toen hij zich realiseerde wat hij had gedaan, barstte hij in tranen uit. Wauw, zeg ik dan. Poeh. Als ik dit stukje alleen al lees, dan denk ik, hoe moet Petrus zich gevoeld hebben? Emoties. U kent ze wel. Emoties horen bij dit leven. En als ik tegen u zeg, God is goed, dan zegt u allemaal, hartstikke goed. Maar, zeg je dat met je hart? En wij leren in de kerk dat we blije christenen zijn. En dat is ook zo. Maar wat ik me wel eens afvraag, is er in de kerk van vandaag de dag nog wel ruimte voor emotie? En dan bedoeling voor huilen. Wanneer heeft u voor het laatst gehuild? En dan hoop ik dat u huilt uit een bepaalde emotie vanuit het woord en niet omdat u op uw duim heeft geslagen.
Nee, komt u uit de duim heeft geslagen.
Nee, maar huilen is zoiets waarvoor mensen zich al heel snel schamen. He, dus de, ja, sorry hoor, eventjes. En draait gewoon loopt, man, je mag gewoon huilen. Je mag gewoon huilen. Petrus deed het ook, hij huilde. Wat sterker nog, hij barstte uit in tranen. Ik heb het boek gebruikt omdat hij dat zo bekrachtigt. Petrus begon te huilen. En als je een tijdje inleeft in het verhaal van Petrus, dan is het echt hartverscheurend wat hem overkomt. Hij zegt misschien overkomt. Hij heeft er toch zelf voor gekozen. Hij had ook niet mee hoeven te lopen. Hij had toch ook gewoon met zijn maatjes ergens naartoe kunnen gaan en bij zichzelf kunnen denken van, ja, sorry dat ik het zo zeg hoor, maar Jezus, sorry, maar we kunnen je niet meer helpen. Je moet het nu helemaal alleen opknappen. Maar Petrus niet, hè. Petrus die volgde Jezus. Petrus volgde zijn meester. Petrus wilde op die manier een steun zijn voor Jezus, om hem te laten zien, je bent niet alleen. Ik ben bij je. En dan overkomt hem dit. En ik zeg overkomen, want hij had er niet voor gekozen. En ik denk dat het ons allemaal wel eens is overkomen. Dat we allemaal wel eens een verkeerde keus gemaakt hebben. Waar we ongelooflijk veel spijt van hebben. Een verkeerd woord hebben uitgesproken waar we een ander pijn mee gedaan hebben, waar een ander mee beschadigd is geworden. Het overkomt ons. We laten ons er vaak in meesleuren. En soms laten we ons erin meesleuren omdat we ons niet bekend willen maken als christen. We doen mee met de groep. Want als ik niet meedoe met de groep, dan hoor ik er niet meer bij. Ik lach mee met de verkeerde opmerkingen die mijn collega plaatst. Want als ik dat niet doe, dan hoor ik er niet meer bij. Het overkomt ons allemaal. We maken allemaal fouten. En dat is niet erg. En daar kom ik zo meteen op terug. Het overkwam Petrus. En Petrus staat dus helemaal niet ver bij ons vandaan. En dat plaatst deze geschiedenis eigenlijk ook in de periode van nu. Ook wij zouden ervoor weg kunnen lopen om Jezus te belijden als onze verlosser en zaligmaker, zoals Petrus dat ook deed. En zoals Judas Jezus ook verraden voor een paar zilverstukken. Maar Judas had ook kunnen zeggen, nee, dat ga ik niet doen. Maar dat deed hij niet. Kom erop met die poen. Ik kan wel wat gebruiken. De inflatie waar ik mee te maken heb. Ik heb het geld hard genoeg nodig. Ik moet zometeen nog brood kopen en nog wijn kopen. En ik moet mijn huur nog betalen. En wij zeggen dan van ja, maar dat is een keuze van Judas. Daar hebben we helemaal niks mee te maken. Maar ook wij maken wel eens keuzes die beter bij ons passen dan eigenlijk het woord van God ons voorschrijft. En dan ga ik terug naar Petrus. En dan zie ik Petrus schokschouderend van het huilen. Verslagen. Ontzettend teleurgesteld in zichzelf. Hoe heb ik dit nou kunnen doen? Jezus, mijn verlosser. Jezus, de Zoon van God. Hoe heb ik hem zo teleur kunnen stellen? En ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Iedereen komt wel eens te val. Ja, zegt u misschien, iedereen, maar ik niet. Ik ben een waar kind van God. Ik geloof in mezelf. Ja, dat wordt trouwens geleerd tegenwoordig, hè? Onze kinderen, onze kleinkinderen. Geloof in jezelf. Laat zien wie je bent. Nou, die uitdaging hebben wij, lieve broeders en zusters, als christen. Laat zien wie je bent als christen. Ik vind het altijd jammer, en ik maak van mijn hart geen moordkuil, als wij de dienst gaan opdragen wat een verzoek is vanuit de gemeente, dat het stil blijft. En dan denk ik, we hebben een bijbelstudie gehad over gebed, over hoe we kunnen bidden, hoe we kunnen leren bidden. Denk er eens over na, lieve broeders en zusters. Geloof in jezelf. Iedereen gaat de fout in, maar ik niet. Ja, ik niet. Waarom niet? Omdat ik nou eenmaal goed ben. Heel veel mensen zijn goed. Opa, heb je mij gezien? Hoe goed ik gevoetbald heb? Dan denk ik, ja, maar ik heb ook nog 6 andere gezien die beter waren. Maar ja, dat zeg ik dan natuurlijk niet. Ja, nee, maar iedereen voelt zichzelf goed. En Jezus heeft gezegd, lieve broeders en zusters, vlak voordat dit allemaal ging gebeuren, ik zal gevangen genomen worden. Ik zal gedood worden. En daar gaat het over in de 40 dagen naar het Pasen toe. Ik ben de goede herder, zegt Jezus. En deze goede herder zal gedood worden. Punt. Einde verhaal, streep er doorheen. Geen kroon. Geen koningsmantel, want dat is wat de discipelen dachten, hè? Jezus wordt koning, Jezus zal de Romeinen een schop onder de kont geven en die zullen het land verlaten. En dan wordt het opeens anders. En daarom zei Petrus ook, nee, dat gaat echt niet gebeuren. Vertrouw maar op mij. Jezus vertrouwde op zijn vader. Jezus liet zich dus gevangen nemen. Jezus liet zich vernederen. Jezus liet zich bespuwen. Jezus liet de haren van zijn baard uit zijn gezicht trekken. We hebben het allemaal gehoord de afgelopen dinsdagavonden. En nu zijn we bij de doornkroon aangeland voor aankomende dinsdag. En die doornkroon werd op zijn hoofd gezet. En we hebben er foto's van gezien, 2,5 centimeter, hè, die doorns. En wat dachten ze? Laten we eens grappig zijn en er nog een klap bovenop geven. Nou, wat een grap, hè. Die doorns drongen diep in de schedel van Jezus. Ja, maar dat weten we allemaal al. Dat is geen nieuws. Nee, dat klopt, dat is ook geen nieuws. Maar staat u er ook daadwerkelijk bij stil? In de voorbereidingen die we elke dag doen, of om de dag doen, dan staan Amy en ik er ook vaak bij stil. En dan zeggen we, wauw. Heb ik dit verdiend? Nee, man. Het is genade. Genade dat Jezus zich liet martelen. Als een lam, staat ook in het Oude Testament, hè? Als een lam wordt hij ter slachting geleid. En hij mopperde niet. En dinsdag hadden we het er nog over. Wat zou je doen als je een klap krijgt? Als je een klap zou krijgen. Het eerste wat we zouden doen is dit. Maar ik denk daadwerkelijk dat we een map terug zouden geven, toch? Ja, jij wel. Je zei gelijk, doe mijn bokshandschoen aan en je gaat tekeer als een beer. Heb je niet gezegd? Nee, heeft ze niet gezegd. Zie je wel hoe snel je in een leugentje verzandt? Weet u, volgeling zijn van Jezus kan ons in dezelfde problemen brengen. Heer, ik wil u volgen waarheen u mij ook leidt. Ja, maar ik wil niet naar China. Niet. Maar een volledige overgave. Als wij zeggen, Heer, ik ben uw kind en doe met mijn leven wat u van mij vraagt. En dan gaat hij dingen van u vragen, dat weet ik uit eigen ervaring, waarvan ik denk van ja, hallo, verkeerd antwoord. Dit is niet wat ik wil. En dan zegt Jezus, hoi. Heb je niet gebeden van, u wil geschieden? Ja. Nee, maar dat bedoel ik, hè. We zeggen zo makkelijk dingen. En we doen dat vaak zonder bij na te denken. Wat houdt het in als je zegt, u wil geschieden? Wat houdt het in als wij zeggen, hier is mijn hart, Heer. We zingen het. Hier is mijn leven, Heer. We zingen het. En we zingen het met een blij hart, met onze handen in de lucht. En dan zegt de Heer, nou kom maar op met je leven, want ik heb een mooi plan met jouw leven. Moet je wel eens je huis verkopen? Ja, Heer, ik kan ook te ver gaan, hè. Ik woon goed, ik heb een mooie tuin. Ik hoef niet te schoffelen, ik heb mooi kunstgras, ik hoef nooit mijn gras te maaien, ik hoef geen onkruid te wieden. En dan zegt u dat ik mijn huis moet verkopen, even als voorbeeld. De Heer wil met ons bepaalde wegen gaan. Hij wil met ons als gemeente bepaalde wegen gaan. Hij wil dat we als gemeente stappen gaan zetten in het geloof. En Jezus gaf zijn leven daarvoor. Paulus zegt, ik wil het goede doen, maar ik doe het kwade. De geest wil wel, maar het vlees is zwak. We zitten hier allemaal met goede bedoelingen en ik ben blij en dankbaar dat we hier bij elkaar zitten. En blij en dankbaar dat we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. Namelijk Jezus. Namelijk groeien in ons geloofsleven. Namelijk groeien in aantal. We hebben allemaal hetzelfde beeld voor ogen. En we zullen daar allemaal stappen in moeten zetten. De geest wil wel. Maar het vlees is zwak. En begrijp me niet verkeerd, hè? Dit is geen negatief mensbeeld. Maar het is gewoon een realistische ervaring van hoe het eraan toe gaat. Eigenlijk is het om samen met Petrus eens een potje over te janken. Te janken hoe we bezig zijn met het evangelie van Jezus Christus. Ik wil helemaal gaan voor Jezus. En dan ben ik toch weer gegaan voor mezelf. Ik wil vriendelijk reageren naar mijn broeder, naar mijn zuster, naar mijn buurman. Hè, ook die broeder of zuster waar ik eigenlijk een hekel aan heb. Mag niet. Maar ik heb me voorgenomen om vriendelijk te zijn. En dan kom je die buurman of die buurvrouw tegen. En die zegt van, hé joh, heb je je auto alweer op mijn plekje neergezet? Dan denk je, man, zak in de... Ja, vul zelf maar in. Dan is het weer gebeurd, hè. Dan reageer je vijandig. Ik wil Jezus kennen. En toch ken ik hem op beslissende momenten eigenlijk helemaal niet. Al zou ik met u moeten sterven. Woorden van Petrus, hè. Al zou ik met u moeten sterven. Ik zal u nooit verloochenen. Nou, als Petrus dat zegt, dan mag je ervan uitgaan dat hij daar voor 500% achter staat. En toch gebeurt het. En toen begon Petrus te huilen. En misschien hebben wij wel de neiging om hierbij weg te lopen. Verdriet, een emotie, hoort er eigenlijk niet te zijn, moet maar snel over zijn. En ook in dit Bijbelgedeelte is het maar een heel kort zinnetje. Barstte hij in tranen uit. Even wachten, dit is te snel. Ja, dat is hem. Zie je het? Huh? Ja, ik ben wel blij dat ik enthousiast ben, Rob, hoor. Hij barstte in tranen uit. Petrus, die grote stoere man, die zei, Heer, ik ga voor u staan, ik ga voor u strijden. Het zal niet gebeuren. Petrus huilde. Een heel kort zinnetje. Maar misschien is het goed om toch wat langer bij stil te staan en te ontdekken dat Petrus de moed heeft om niet perfect te zijn. Wij vinden altijd dat we perfect moeten zijn. Petrus niet, man. Kijk, Petrus had ook kunnen reageren en bij zichzelf kunnen denken, oeps, foutje. Had ik beter niet hier kunnen zijn, ik had beter ergens anders kunnen zijn bij mijn vrienden. He, en dan weglopen, maar dat deed Petrus niet. Petrus bleef. En nogmaals, laten we eerlijk zijn, we maken allemaal fouten. En dat hoor ik dan ook wel eens zeggen van, ja, ik ben nu eenmaal een mens, dus ik maak fouten. Ja, klopt. Maar omdat je nu eenmaal maar een mens bent, is het goed om die fouten te maken? Zelfs dat misschien nog. Maar dan hoop ik dat je van die fout ook leert. Dat de fout die je gemaakt hebt in het verleden niet meer voor gaat komen. Ik zeg het een beetje raar, geloof ik. Maar ik hoop dat u weet wat ik bedoel. Dat u diezelfde fout niet meer maakt. Dat u er echt van geleerd hebt. En laten we heel eerlijk zijn, als ik Petrus geweest was en ik had daar in die tuin gezeten of waar ze ook samen zaten, dan had ik bij mezelf ook gedacht, ja, die dienstmeid, die moet niet zo doorlopen zeuren. Ik heb het al zo moeilijk. Ze moest eens weten wat ik allemaal heb meegemaakt. Hè? Daar in die hof van Gethsemane en hoe ik dat mannetje zijn oor nog er vanaf heb geslagen en hoe ik met Jezus mee heb zitten bidden en hoe ik allemaal en dan. En ik ben al zo moe en er komt zo'n dienstmeid en die gaat ook nog lopen zeuren. Afblokken, niet meer over praten, er zal geen haan meer naar kraaien. En door met mijn leven. Maar Petrus, hij kiest voor het verdriet. Zonder verdriet gaat het niet. Petrus komt tot ontdekking. Hij heeft gefaald. En dat is erg. Het is een stevige huilbui waard. Maar het is niet het einde van de wereld. Het is een nieuw begin, lieve broeders en zusters. Ontdekken dat we God nodig hebben, juist in onze zwakheid. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. Goed zo. Ja. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. Durf je zwakheid maar te tonen. Durf het maar te laten zien. Ja, Heer, ik ben zwak. En God zal je in je zwakheid ontmoeten. Hij zal je vinden op de plaats van je zonde. Van je zonde. Vind plaats van vergeving. Vind plaats van barmhartigheid. Dat was bij Petrus net zo. En wat mij opvalt, nog even terug naar de dienstmeid. Ze zag Petrus zitten bij het vuur. En ze keek hem aan. En ze dacht van, hè, volgens mij hoort die man er ook bij. Hé, jij was toch ook die man die bij Jezus was, die Jezus van Nazareth? Ze keek hem aan. Ze keek hem heel lang aan. Is dit nou wel of is het nou niet? En ze kijkt heel oordelend. Dat is toch die aanhanger van Jezus? Ja, hij is het. Ze keek hem aan, een blik van oordeel, een blik van nu ben je erbij. En Peter zal op zijn beurt ook gekeken hebben en in zijn ogen staat de schrik te lezen van oeps, betrapt, angst, hulpeloosheid, help, wat moet ik nu doen? Hij voelde zich betrapt. Maar in dit verhaal hoort nog een andere blik thuis. Marcus vertelt daar niet over, maar Lucas wel, Lucas 22. Als Petrus voor de derde keer iets gezegd heeft als, ik ken die man niet. En als hij dan kraait voor de tweede keer, dan staat er in vers 61 en 62. Jezus keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich wat hij had gezegd. Voordat de haan kraait, zul je drie keer hebben gezegd dat je mij niet kent. Wauw. Huilend liep Petrus de binnenplaats af. Hij was er kapot van. Jezus keek hem aan, recht in zijn ogen. En hoe zou Jezus Petrus nou aangekeken hebben? Wat zag Petrus in de blik van Jezus? Oordeel? Teleurstelling? Dat hij zich verraden voelde? Het wordt er niet bij gezegd. Maar er staat wel, de Heere keek Petrus aan. En ik zie dat als een uitnodiging om daarover na te denken. Om het mee te voelen. Hoe keek Jezus. En ik weet eigenlijk wel zeker dat Jezus keek vol barmhartigheid. Vol liefde. Vol genade. Vol tederheid. Ik denk dat Jezus een blik in zijn ogen had van Petrus, Petrus. Wat hou ik toch veel van je. Ondanks dat je mij drie keer verloochend hebt. En ondanks dat je gevloekt heb, lieve Petrus, ik hou van je. Geweldig, hè? En zo kijkt Jezus ook naar u en naar mij. Hij kijkt ons aan, recht in onze ogen. Een blik vol liefde. En dat is ook de reden dat Petrus brak. Hij brak niet omdat de dienstmeid hem betrapt had, helemaal niet. Hij brak omdat Jezus hem aankeek. Vol liefde. Vol bewogenheid. En als je zo gefaald hebt en als iemand je dan zo liefdevol aankijkt, dan kun je niet meer stoppen met huilen. Petrus huilde bitter. En ik denk, lieve broeders en zusters, als we het op onszelf betrekken, dat wij meehuilen. Dat er ook bij ons tranen zijn omdat we falen. En dat we dat falen van Petrus zo goed herkennen in ons eigen leven. En ik denk dat we meehuilen omdat we die barmhartigheid zo ontzettend nodig hebben. Die barmhartige blik van Jezus, die liefdevolle omhelzing van vergeving. En dat is precies wat Petrus nodig heeft. De moed om imperfect te zijn, is de moed om je te laten omhelzen door een barmhartige God. Ik denk dat Petrus op dat moment de armen van Jezus om zich heen voelde. En dat hij voelde dat Jezus misschien wel met hem meehuilde. Een plek waar de ontmoeting en de barmhartigheid van Jezus plaatsvindt, is mijn zonde. Is te durven erkennen en herkennen dat ook wij zonde doen. In de wetenschap dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonden. Ook die verloochening van Jezus, ook toen ik Jezus aan de kant had geschoven. Ja, ook toen. Ook toen. Ja, maar, en toen? Ja, ook toen. Ja. En ja, ook. Allemaal. Allemaal vergeven. Een mooi plaatje, hè, Janneke. En degene die er zijn, Jansje, Dick, André. Of André, mag ook. Die een, dat mooie kruis. Met dat witte papiertje eraan. En wat staat er op dat witte papiertje? Niks. Er staat een rood kruis op. Alle zonden. Niet alleen dat ene blaadje, maar ook al die schrijfblokken van mij. Elke pagina die ik openslaat is wit, wit, wit. En er staat, het is volbracht, Jezus. Wat? Wat? Echt alles? Ja, zeg eens, echt alles. Ja, ook toen ik, ja ook. Mooi, hè? Hey, we zijn vrije, blije mensen, amen. Maken we geen fouten meer? Ja, daarom. We maken wel fouten.
Genoeg.
Ja, meer dan genoeg. Ja. Maar wat zegt Jezus? Kom maar bij mij. Beleid je zonden. En ze zijn vergeven. De plek van ontmoetiging is de plek van mijn zonde. De plek van omhelzing is de plek van mijn zonde. De plek waar ik geraakt word is de plek van mijn zonde. En dan kan het leven veranderen. Dan, lieve broeders en zusters, hebben wij het geschenk van Jezus' verlossing ontvangen. Mijn verlosser leeft, hebben we gezongen toch? Mijn verlosser leeft. Amen. Ik ga stoppen. Ik zie dat het hartstikke laat is. Daarom zei ik al, ik vind het moeilijk om te stoppen altijd. Ik wil nog zoveel meer vertellen. Maar het verdriet van Petrus is ons verdriet. En dat verdriet is de plek waar Jezus ons ziet met een blik vol barmhartigheid. En weet je wat wij moeten doen? Wij moeten ons door hem laten aankijken. Laat hem maar in je ogen kijken. En dan ziet hij misschien het verdriet. Dan ziet hij misschien je strijd. Nou, niet misschien. Dan ziet hij dat. En dan hoef je voor hem niks achter te houden. Je hoeft niet iets mooier te maken als dat het is. En dan mag je gewoon tegen hem zeggen, Heer, ik heb gefaald. Ook vandaag weer. Ook vandaag heb ik weer gefaald. Maar alsjeblieft, wees mij genadig. En vergeeft u mij ook deze zonde. En Jezus zegt dan, het is volbracht. Amen.